Gemeente van onze Heer Jezus Christus, of ik in deze dienst ook aandacht wilde besteden aan actie Kerkbalans. Ja. Wil ik dat? Ongemakkelijk een beetje, vind ik altijd. Over geld praten überhaupt in de kerk is altijd een beetje ongemakkelijk. Ook omdat er natuurlijk de laatste aandacht best veel aandacht is geweest voor actie Kerkbalans. En er ook wel herhaalverzoeken zijn geweest. Omdat we het nodig hebben, omdat het tekort is. En dat je op een gegeven moment denkt van ja, het moet geen drama worden, hè? Het moet geen zeuren worden. Dat willen we niet. Omdat als dominee ook altijd een beetje ongemakkelijk is. Je leeft van giften. Dus je wilt niet de indruk wekken dat je voor je eigen portemonnee staat te preken. Hoewel het indirect daar toch wel ook alweer op neerkomt. In Nijkerkerveen werd ik altijd uitgenodigd bij de telavond van actie Kerkbalans. Gaan we het halen of niet? Ontzettende hekel aan. Met name ook omdat ze naar jou keken. Nou, mooi, we hebben het weer gered. En omdat iemand zei, een goede dominee verdient zichzelf terug. Dus als het terugliep, dacht ik, oh jongens, dat gaat niet goed komen. Kortom, allerhande redenen om het er vooral niet over te hebben. En te denken, dat is voor de kerkrentmeesters. Maar dat zou ook een beetje slapjes zijn, want in de Bijbel gaat het er wel degelijk over. En ik zou juist willen zeggen, laten we de kerkraadmeesters vooral niet laten bungelen. Dat ze steeds eigenlijk weer moeten komen, lieve mensen, alsjeblieft. Dus vanmorgen toch maar eens het met elkaar daarover hebben. Ik zou het vooral eigenlijk willen proberen een beetje te kijken, een soort Bijbelse lijn, is die daar rondom dit thema te trekken. En dan hebben we twee gedeelten gelezen. Eerst uit Numeri, daar gaat het over de Levieten. En zij leven van de tienden die de rest van het volk bij elkaar brengen. Maar ze geven zelf ook weer tienden van hun inkomen. Dus zal ik eerst even wat achtergrondinformatie bij geven. Als God zijn verbond sluit met Israël op de berg Sinaï, dan zegt God, jullie zijn mijn priestervolk. Dus dat hele volk is geroepen om priester te zijn, te midden van de volkeren. Dus Israël is als volk uitgetild, als het ware, om eigenlijk priester te zijn namens alle volkeren. Het hele volk. Maar dat komt al heel snel. En dan zegt God, jullie zijn mijn eigendom. Ik heb jullie gekocht in Egypte, jullie zijn van mij. Jullie horen helemaal bij mij. En dat betekent dat God hen alles geeft. Dus in de woestijn, manna, kwakkels, water uit de rots. Daar leren ze helemaal vertrouwen op God. En in het beloofde land, zegt God, zal ik jullie een goed land geven. Jullie zullen niet tekort komen. Maar blijf bij mij. Dien mij. Echt waar, daar vloeit zegen uit voort. Je zult niet tekort komen. Maar dan komt die crisis met het gouden kalf. Mozes blijft te lang weg. Gaan ze geld bij elkaar verzamelen. Gaan ze een gouden kalf van maken. Ja, en vanaf dat moment dan is eigenlijk er een breuk en dan zegt God, er is één stam die mij zal dienen en de rest van het volk eigenlijk geen toegang meer tot het heiligdom, tot de tabernakel die in het midden van het kamp is. De 12 stammen die liggen daaromheen gegroepeerd in het midden de tabernakel. En dan is er zo'n breuk gekomen, God zegt, ik ben zo heilig, het is voor je eigen bestwil, je kunt niet zomaar die tempel binnenlopen zonder te sterven. Er moet reiniging plaatsvinden, er moet heiliging ook plaatsvinden. Priesters worden geroepen. En dan is er één stam, Levi, die heeft niet meegedaan met die aanbidding van het gouden kalf, althans veel minder. En zij worden dan uitgekozen, de Levieten, en zij worden als het ware een soort hulpdienst bij de tempel. We lezen dat zij de tabernakel dragen, die heilige delen van de tabernakel, door de woestijn heen. Ze helpen de priesters bij het slachten van de dieren, bij de offerdienst. Ze houden alles schoon, ze zijn ook tempelwacht. kleine stam. En zij krijgen geen eigen stuk land. Wel een aantal steden, vrijsteden waar ze mogen wonen. Maar zij zijn helemaal afgezonderd in de dienst van God. En dan zegt God, jullie mogen leven van datgene wat de rest van het volk bij elkaar brengt. En die kopen als het ware hun dienst af, zou je kunnen zeggen. Of kopen af, ze zijn wel geroepen tot dienst aan God, maar die dienst hoeven ze niet te doen. En ze betalen dan 10% van alles wat ze verdienen. De tienden. En dat is een instelling die eigenlijk voortdurend in Israël is gebleven. Ook in de tijd van Jezus. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is niet zo gek, want zij hadden toen natuurlijk nog geen belasting. Hè? Wij hebben een sociaal stelsel, wij betalen behoorlijke belastingdruk. 40% kan het zomaar zijn. Maar zo kunnen we niet helemaal rekenen, want bijvoorbeeld in de tijd van Jezus, de Romeinse overheid, die hief echt behoorlijke belasting. Hoge belasting. En tol. En tegelijkertijd zat Palestina in die tijd echt in een economische crisis. Dus dat was niet gemakkelijk. En toch, 10% van het inkomen ging naar de tempel. Althans, ik zeg naar de tempel, we lezen in Deuteronomium dat ieder jaar een tiende van de oogst, van alles wat een Israëliet verdiende, werd apart gesteld. Dat was aan God gewijd. En 2 jaar ging het naar de tempel. En in het 3e jaar gingen die tienden naar de armen, de weduwen en de wezen. Dus je zou kunnen zeggen naar de diaconie. Dus een verhouding van 2:1. Het is misschien wel aardig ook om voor jezelf in gedachten te houden. Als je geld weggeeft, eerst de tempel, eerst de kerk en dan de rest. Ik zal dadelijk vertellen wat de achtergrond van die regel in het Oude Testament is. Dus 10% van alles. En dan niet de afdankertjes. Daarom ook die tienden. Dus je geiten gaan onder je handen door en je telt tot 10. En de tienden zet je apart. Zodat je niet de zwakken, de kreupelen eruit haalt. Maar een goede afspiegeling van je kudde. En zelfs bij de oogst het beste wat je hebt. Dat geef je eerst aan God. Dus niet kijken van wat hou ik nou precies netto over, hè, aan de vaste lasten, et cetera, trek er allemaal af. Nee, het eerste stel ik apart en dat breng ik naar de tempel als een dankoffer, als een lofoffer. Maar ook vanuit het besef, ik ben van God en God geeft mij dit. De oogst is niet vanzelfsprekend, daar wacht een boer op. De kudde die groeit, daar kan van alles gebeuren. En als het dan toch lukt, dan is dat iets van een geschenk wat je ook teruggeeft aan God. Die levieten die leefden dus van die tienden, maar die gaven zelf ook weer tienden. En dat gaven ze aan de priesters. En de priesters, die waren vrijgesteld, maar hun hele leven, al hun bezit, was gewijd aan God. Zij leefden helemaal rondom die tempel. We lezen voortdurend eigenlijk in de Bijbel dat mensen tienden geven. Abraham doet dat aan Melchizedek. Als die koning tot hem komt, geeft hij tienden uit dankbaarheid. Jacob, bij zijn droom zegt hij, ik zal tienden aan u geven als u mij veilig terugbrengt naar het land. Malachi, het laatste Bijbelboek, daar zegt God, vinden jullie dat een mens God mag bestelen? Toch bestelen jullie mij en zeggen dan, hoezo bestelen we u? Door de tienden en de andere heffingen achter te houden. Jullie stelen gewoon van me. Want in Israël is dat een plicht. We lezen dat als de tabernakel wordt gebouwd, er eerst een soort vrijwillige inzameling is. Dan mag iedereen geven wat hij wil. Maar daarna, Exodus 30, iedere Israëliet een halve shekel, dat droeg je gewoon bij. Dat hoorde bij het verbondskarakter. Dat je besneden was, dat je bij het volk Israël hoorde. Dus je zou kunnen zeggen dat je gedoopt bent, betekent dus dat er een verplichting op je leven ligt om de dienst aan God in stand te houden. Dat geldt voor iedereen. Dus dat gold voor iedereen in Israël, of ze nou rijk waren of arm. Een bepaald gedeelte droeg je bij. Jezus heeft over het penninkje van de weduwe. Is maar heel klein, is heel weinig in absolute zin. Maar het is wel een substantieel deel van haar salaris. Zou je kunnen zeggen, ja, maar in het Nieuwe Testament is die 10% regel komen niet meer tegen. Dat is ook zo. Daar kom je de 100% regel tegen. schrik niet. En dat is in het boek Handelingen. De eerste gemeente, daar lezen we dat ze alles delen wat ze hebben. Dat ze zeggen, alles willen wij gemeenschappelijk hebben. Weet u misschien nog, die eerste gemeente die alles deelt. Daar lijkt dat iets te enthousiast te zijn. Want later moet Paulus een collecte houden voor die gemeente. Ze zijn verarmd geraakt. Maar toch komen we voortdurend ook in het Nieuwe Testament tegen. Jezus heeft het over die fariseer, die bid en die tollenaar. Die fariseer zegt, ik geef tienden. Dan zegt Jezus niet wat verkeerd dat hij tienden geeft, maar het gaat om zijn houding. Jezus heeft zelf ook de tienden gegeven waarschijnlijk. Toch komen we dat als zodanig als gebod in het Nieuwe Testament niet tegen. Dus er zijn christenen die dat doen. Die zeggen, ja, tienden, dat hoort erbij. Dat is in de protestantse kerk niet het gebruik, omdat het ook iets vrijwilligs is. En omdat het ook vrijheid van geweten is. Ieder geeft naar wat hij of zij kwijt kan. Maar het is niet vrijblijvend. En ik zeg dat met vrijmoedigheid, omdat het hier gaat om de zaak van God. Als je niks geeft van wat je ontvangen hebt, dan zegt dat ook iets over je relatie met God. God zegt in Malachi 3, daar steel je gewoon van me. Want genade is gratis, het is geschenk. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat we ons toewijden aan hem. Nou hoor ik mensen wel eens zeggen, ja, er zijn zoveel goede doelen. Waarom zou je nou alleen aan de kerk geven? Ik ben zelf zo opgevoed, je geeft eerst aan de kerk. Dan geef je aan christelijke doelen. Paulus zegt ergens, wees goed jegens allen, maar in het bijzonder naar geloofsgenoten. En dan de andere doelen. En waarom zou dat nou zijn? Nou gemeente, als wij als leden van Gods kerk de kerk niet in stand houden, niemand anders zal het doen. Een Bill Gates gaat geen geld geven aan de kerk. En de overheid ook niet. En er zijn heel veel goede doelen. Maar je zou kunnen zeggen, dat is de verantwoordelijkheid primair van alle mensen buiten de kerk. Onze verantwoordelijkheid is het dat het woord van God in deze wereld blijft klinken. Dat dit huis een huis van gebed kan blijven. En niet over 50 jaar een luxe appartementencomplex is of iets in die geest. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat de wereld echt zit te wachten op het woord van God. Dat merken we steeds meer, daar ben ik vast van overtuigd. Sinds de jaren 60 is er massale kerkverlating plaatsgevonden. En mijn indruk is dat we dat steeds meer gaan merken. We gaan de vruchten daar steeds meer van plukken. Er is een andere godsdienst opgekomen vanuit de verlichting. Het individu centraal. Het individu als berekenend, calculerende burger die concurrent is van andere burgers op de arbeidsmarkt of waar dan ook. Dat is het ene ideaal, zeg maar, wat aangejaagd wordt. En het andere is het individu dat vooral het romantische individu is, dat zijn gevoelens volgt. Wat ik voel is waar. Daar laat ik me door leiden. Als het goed voelt, moet je het vooral doen. Daar komt in zekere zin ook dat hele identiteitsdenken uit voort en woke, et cetera, wat ook splijtend werkt in de samenleving. Maar als God verdwijnt uit de samenleving, dan zijpelt ook andere dingen weg. En dat zien we volgens mij nu ook gebeuren. Als kerken sluiten, dat lijkt geen enkele consequentie te hebben. Niemand lijkt erom te rouwen, maar het werkt door. En het is zo belangrijk dat er een plek is waar die woorden van God klinken. En persoonlijk vind ik het alternatief is ook zo armetierig. Vaak. Op een uitvaart waar niet meer wordt gebeden of waar niet meer het woord van God open gaat. Met welke woorden moet je het dan doen? Dus je zou kunnen zeggen, laat het voor ons een eer zijn dat we zeggen, primair, hier gaat het om. En natuurlijk, ook heel veel andere goeds waar je ook zeker aan moet en mag geven. Ook de naaste, de armen, et cetera. Maar je zou kunnen zeggen dat de evangelie is de bron en van daaruit komt de rest ook wel voort. Dan gaan we naar Paulus. Het risico van twee gedeelten is dat het als het ware zo twee preekjes in één wordt. Het moet ook allemaal niet te lang worden, maar ik wil er nog wel even met u naar kijken. Want eigenlijk, je zou kunnen zeggen, krijgen we een soort nieuwtestamentische blik op dat geven. En Paulus heeft het niet over 10% of zo, of een bepaalde plicht. En toch heel mooi wat hij schrijft. Einde van de brief, hij komt tot zijn eigenlijke punt. Hij wil gaan bedanken voor die gave die hij heeft ontvangen. En het is heel interessant om te lezen hoe Paulus dan reageert op de gaven die hij heeft ontvangen. Ook een beetje met schroom. Hij heeft geld ontvangen en fysieke ondersteuning. En dan is het aardig om te zien, hij bedankt niet expliciet. Hij zegt niet, ik wil jullie uit de grond van mijn hart bedanken voor alle goede gaven die ik van jullie heb ontvangen. Dat schrijft hij niet. Er zijn uitleggers die zeggen dat heeft ermee te maken dat überhaupt in die hele briefcultuur in de Romeinse wereld dat niet gebruik was. Want als vriend ga je een andere vriend niet bedanken. Dat is haast beledigend. Natuurlijk help ik jou. Uiteraard sta ik je bij. Daar hoef je niet voor te bedanken. Dat logisch. Dat kan zijn dus dat Paulus niet expliciet bedankt, maar in zekere zin in een soort woorden daaromheen. Maar tegelijkertijd wil Paulus ook duidelijk maken dat jullie mij hebben geholpen. Dat is heel sympathiek, maar uiteindelijk vat ik het niet op als hulp aan mijzelf, maar als hulp aan het evangelie. Want mijn leven is gewijd aan het evangelie. En dat jullie mij geldelijk ondersteunen betekent dat jullie mij steunen in mijn roeping en dat Christus kan worden verkondigd. En het andere wat hij zegt, primair, dat jullie mij hebben geholpen, daarin zie ik iets van jullie vriendschap. En dat is volgens mij heel vaak zo. Als je een ander iets geeft, is niet eens zozeer wat je die ander geeft, maar dat iemand aan je denkt. Dat iemand een pannetje soep voor je deur zet. Of dat iemand een kaartje door je bus gooit, of wat dan ook. Dat er aan je gedacht wordt. Dat doet zo goed. En Paulus zegt dan, ik verheug mij in de Heer. Dat is ook heel mooi. Dus hij ontvangt die gaven, maar hij relateert dat aan God. En dat doet hij steeds in dit gedeelte. Hij zegt, de Heer heeft mij veel vreugde gegeven. En hij zegt, in wat van jullie is gekomen, zie ik de hand van God. Want hij heeft in jullie hart dat teweeg gebracht. En dat is ook weer mooi. Dus daarmee raakt Paulus niet afhankelijk van die Filippenzen. Maar hij zegt, ja, dat is dus God die dat bij jullie teweeg brengt. En het dan weer aan mij schenkt. En zo gaat eigenlijk de eer naar God. Het is als het ware indirect. En hij ziet wat hij ontvangt ook als gave van God. En dat zou ik ook gewoon eens aan u willen vragen. Ik heb zelf toch wel vaak de neiging om als er een gift gevraagd wordt, om dan gaat er toch altijd iets in verzet. Dat je denkt, ja wacht even. Waar gaat het geld heen? Wordt het wel goed bedoeld, goed besteed? Ja, ik heb zelf ook gewoon genoeg te betalen. Ik heb laatst dus allemaal abonnementen op een rijtje gezet. De krant, €30 per maand. Spotify, €15. Netflix, ga maar even door. Abonnement op Microsoft, software, €100 per jaar wordt afgesteld. Allemaal van dat soort abonnementen. Al die, ja, moet je toch, ja, en dan ook nog. Wat Paulus ons volgens mij toe uitnodigt is om als het ware datgene wat je hebt te zien als een geschenk. Het is God die het jou geeft. En het is een oefening ergens in loslaten en ook in vertrouwen. Dat je iets geeft wat misschien best even gevoeld wordt, dat je het blijkt te kunnen missen en dat het ook vreugde geeft. Want dat is eigenlijk primair. Geven geeft vreugde. Zegt Paulus ook, doe het met een vrolijk hart. Niet afgedwongen, want daar schiet niemand iets mee op. Als je iets geeft, doe het blijmoedig. Want God is een gever. En God heeft er zo ontzettend veel plezier in om te geven aan u en aan mij. Daar geniet hij van. Hij geeft ons alles. En wij mensen lijken op God. We komen eigenlijk tot ons recht als we iets kunnen geven, als we kunnen uitdelen. Daar word je uiteindelijk het gelukkigst van. En het mooie is dat Paulus dan vervolgens zegt, Ja, kijk, het is niet alsof zonder die giften jullie mijn leven niet compleet is. Ik bedoel, daar leef ik ook wel door. Daar gaat het niet om. Mijn levensgeluk hangt er niet vanaf. Hij zegt, ik heb geleerd om in alle omstandigheden tevreden te zijn. Ik weet wat rijkdom is, ik weet wat armoede is. Ik heb het allemaal meegemaakt. En als je goed leest, dat woordje tevredenheid, daar staat autarke. En voor degenen die filosofisch geïnteresseerd zijn, dat is een woordje uit de Stoa, de Stoïcijnen. En die filosofie, die zei eigenlijk, kijk, de omstandigheden kun je nooit veranderen. Maar hoe je daarmee omgaat wel. Dus probeer te alle tijden stabiel te blijven. Heer en meester over je emoties. Kalm en blijmoedig. Reageer stoïcijns. Laat je geluk niet bepalen door de omstandigheden. Dus in zekere zin een soort onthecht leven. Seneca is een stoïcijn. En het ideaal is autarke, dus dat je eigenlijk niet geraakt kunt worden. Je bent in zekere zin autonoom. Emotioneel niet uit je balans te brengen. Nou, het lijkt alsof Paulus dat zegt. Ik heb geleerd met alles genoegen te nemen. Maar zegt hij dan, door Jezus Christus die mij kracht geeft. En dat is weer zo mooi, hè? Paulus relateert het aan Christus. Christus is er. Hij zorgt voor mij. Hij geeft me kracht. Ik mag alle dingen doen in zijn kracht. Hij is arm geweest. Hij is rijk geweest. Hij weet wat ik doormaak. Hij zorgt voor mij. En dat is weer prachtig hoe Paulus dat omdraait. Hij zegt, wat jullie aan mij geven, zie ik als een vrucht van jullie geloof. En wat jullie geven aan mij, aan het apostolaat, aan de voortgang van het evangelie. Ja, daardoor groeit jullie rekening, zegt hij. Dat is natuurlijk raar, want je zou zeggen, ja, jullie rekening, die wordt wat minder gevuld. Maar Spreuken zegt, wie aan de armen geeft, leent aan God. Dus je leent als het ware hier op aarde iets van je geld aan God. Je helpt de armen, je helpt de kerk. En later geeft God het je terug met interest, met rente. En het groeit aan op je hemelse bankrekening. We zijn eigenlijk helemaal niet gewend om zo te denken. Maar in die zin zou je kunnen zeggen, vanuit het licht van de eeuwigheid, is een goede investering voor je geld het lenen aan God. Het weggeven aan de mensen die het nodig hebben. Iets om eens over en op te kauwen. En Paulus eindigt dan, God zal in zijn rijkdom in alles voorzien. Hij zal ervoor zorgen. Nu even heel concreet, gemeente. Wat mogen wij dan geven? Kerkrentmeesters van Actie Kerkbalans landelijk zeggen 1-2% van je netto inkomen. Hou dat als richtlijn aan. Dus als je 40.000 euro netto verdient, ongeveer 400-800 euro per jaar. Voor de een zal dat te doen zijn, omdat er genoeg is. Voor de ander zal dat echt een offer zijn. Kijk eens om u heen. Misschien zit er een student die amper iets in zijn of haar beurs heeft. Dat zou het mooi zijn als straks iemand wijze dan zegt, weet je wat, ik adopteer jou, ik betaal jouw kerkbalans. Maar dat wij allen, zeg maar, ons steentje mogen bijdragen in de opbouw van het werk van God, dat staat vast. 1-2%. Denk daar eens over na. En ik zou het ook willen zeggen, omdat we hebben ongeveer 900 leden, 500 betalende adressen, zeg maar. Stel nou dat we allemaal 1000 euro per jaar zouden geven. De een meer, de ander wat minder. Zitten we op 5 ton per jaar. Als protestantse gemeente dan op 1 miljoen. Zijn we in 1 keer van alle tekorten af. Hoeven de kerkraadmeesters niet meer brieven te gaan sturen en te zeggen, wil je nog eens wat geven? En ik besef best dat. Maar toch, denk er eens over na. Het zou ook betekenen dat er misschien financiële ruimte is om een volgende predikant te benoemen. Niet om te bedelen voor onszelf, maar omdat God het zo waard is. En de voortgang van het evangelie. En omdat we van God geen bedelaar willen maken. Hij die alles geeft om van te leven. Laten we er met elkaar straks bij de koffiemachine eens over hebben. En God danken voor het vele dat hij geeft. aan ons, maar ook om uit te delen. Amen.